Dat is de benedenkant dus. Dat is de Heer Jezus die leed en stierf vanuit de dood opstond. Dat is de veranderlijke. Het is ook hetzelfde als de Ark des Verbonds, waarbij de Ark zelf, de onderkant dus, is van sittimhout, maar het wordt overtrokken met goud. Dat is dus veranderlijk. En de bovenkant is dan de onveranderlijke, namelijk het verzoendeksel. De grote troon in de hemel zelf is dat eigenlijk, met de vier gerubs. Ja, vier, nou ja, goed. De gerubs dan vooruit, want we gaan maar even niet tellen. Hè. Maar de gerubs daar op het verzoendeksel en het verzoendeksel samen als één geheel, dat is het onveranderlijke. En de kist waarop hij ligt, de ark, is weer de onderkant en dus het veranderlijke. Zo heeft de Heer twee kanten. Zo is het met de zon, dus de onveranderlijke. Altijd dezelfde. Met de maan is de veranderlijke. Als je pas weer nieuw geworden, vandaar dat het springvloed was. Vannacht. Of gistermiddag. Ik heb me dat eens uit laten leggen. Ze hebben mij verteld, in Nederland 50 uur na nieuwe maan is het springvloed. Dus dat kwam precies uit met deze storm. Vandaar de hoogste waterstand sinds 1953, 2 februari. Maar toen was het precies hetzelfde. Storm en springvloed. Alleen was de storm toen noordwest. En toen was het dus nog hoger water. Levensgevaarlijk, noordwestenstorm. Dat is het meestal niet. In Nederland is het altijd zuidwestenstorm. Daarom heet zo'n ding op je kop een zuidwester. Dat is tegen de wind. Dat heet dan een zuidwester. Nou goed, maar dat allemaal even tezijde. Dat heeft hier niks mee te maken. We gaan dus even terug naar deze psalm. De Heer wordt dus vergeleken met zowel zon als maan. Dat kan allebei. De zon de onveranderlijke en de maan de veranderlijke. Maar samen zijn ze één. En het is één en hetzelfde licht en één en dezelfde heerlijkheid. Want de maan is de weerspiegeling van de heerlijkheid van de zon. Dus het licht is sowieso van de zon. Hoe dan ook, hoe het ook tot ons komt. Nou, daar staat er. In vers 37 was het, zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. En vers 38, hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan. En de getuige in de hemel is getrouw. Maar die getuige in de hemel is zon en maan samen. Heb je een dubbele getuige. Het is één getuige, het is één en dezelfde heerlijkheid. Maar het is een dubbele getuige, zo hoort het ook, want je moet twee getuigen hebben die hetzelfde zeggen. En dan staat er meteen, Sela. En dan in vers 39. Maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw Messias. Daar gaat het weer. Indien hij misdoet, zo zal ik hem plagen. Stond er in 2 Samuel 7. En hier staat het ook. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uw knechts te niet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Gij hebt al zijn muren doorbroken. Dat spreekt over het einde van het oude verbond, uiteraard. Maar daarom komt er ook het nieuwe verbond. Want in vers 46 gaat het nog over. Gij hebt de dagen zijner jeugd verkort. Want hij was afgesneden uit het land der levenden, en weet u wel, en het was weer Psalm, of Jesaja 53. Maar dan staat er in vers 47, hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen? Dat wil zeggen dat na de dood van de Heere Jezus de Heer zich zou verbergen. Wij weten dat natuurlijk allemaal al, maar het is toch wel verrassend om dat precies zo terug te lezen in zo'n psalm. Waarna in vers 48 en 49 wordt gesproken over opstanding. Zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs. Waarbij het graf vereenzelvigd wordt met Sela. Dat kan ook, een rotsgraf is het dan. Graf in de rots. En dan vers 50. Heren, waar zijn uw vorige, uw vroegere, betekent dat, uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen hebt bij uw trouw. Gedenk, Heere, aan de smaad uw knechten enzovoorts. En dan blijkt dat de Heer goede tierenheid gezworen heeft aan David. Daar wordt hierom gevraagd en die goede tierenheden zullen ook inderdaad komen. Maar dat lazen we zojuist al even in Jesaja 55 vers 3. Ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse, de zekere, de blijvende weldadigheden, oftewel goede tierenheden, van David. Zie, dus Psalm 89 is helemaal gebaseerd op het Davidisch verbond. De term komt trouwens uit deze psalm, hè? Dat verbond. Maar het is gebaseerd op het Davidisch verbond van 2 Samuel 7, maar het legt meteen de verbinding naar de dood en opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond, waaruit je maar weer ziet dat dat dus hetzelfde is. Aan David werd het beloofd en aan Christus wordt het vervuld na zijn opstanding. En dat blijkt ook duidelijk uit deze psalm. Nou, vanuit deze schriftgedeelte komen we inderdaad dan terecht in Jesaja 54, vers 10. Het verbond mijns vredes zal niet wankelen. En 55, vers 3. Ik zal u met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. En die tekst, 55, vers 3, dan loop ik maar even op de dingen vooruit. Die tekst wordt weer aangehaald in Handelingen 13... Dat is helemaal een beroemde toespraak en ik ben altijd geneigd te zeggen berucht, omdat die alles wat beroemd is in de Bijbel is tegelijkertijd omstreden. Maar ik vind het een beroemde toespraak in Handelingen 13, omdat die zo duidelijk is. Hè? Dan worden de psalmen duidelijk verklaard. Dat is met name wat in Handelingen gebeurt, bij voorkeur. Psalmen worden verklaard, duidelijk. Er wordt vrij uit over gesproken. En dat gebeurt dan vanaf Handelingen 13, vers 30. Dan gaat het over de opstanding van Christus. De rest laat ik even buiten beschouwing. Er staat in vers 30 van Handelingen 13. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, hier belofte. De opstanding was ook op de derde dag, beslotverrekening, belofte. Wij verkondigen nu de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Dat wil zeggen, als hij Jezus heeft doen opstaan, uit de dood uiteraard. En dan staat er, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zodat je maar weer ziet dat de zoon van God verwekt werd op de dag, op een bepaalde dag, op een heden, en het was de dag van de opstanding van Christus uiteraard. Mocht het niet duidelijk zijn, staat het weer in het volgende vers. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, enzovoorts, puntje, puntje, puntje. Zodat Psalm 2, waarna verwezen wordt, spreekt over de opstanding van Christus. Daarom protesteer ik altijd als men spreekt over de eeuwige zoon. Want die term, dat is een theologische term, de eeuwige zoon van God, dat is een term die men gebruikt niet in de zin van hij blijft voor altijd, maar men gebruikt de term in de betekenis van hij was altijd al. En nou was hij wel altijd al, maar hij heette niet zo. En daar gaat het om. Want de Bijbel zegt dat die zoon verwekt is, geboren is dus feitelijk, bij zijn opstanding uit de dood. Daar verscheen de zoon, niet een zoon, want dat is een ander verhaal, maar de zoon, de beloofde zoon van God, de zoon die beloofd was in 2 Samuel 7 en Psalm 89 bijvoorbeeld, de zoon namelijk die een eeuwig koninkrijk zou hebben. Die werd verwekt bij de opstanding uit de dood. En daarover spreekt Psalm 2. Er staat hier dat Psalm 2 over opstanding spreekt. En waar spreekt Psalm 2 nog meer over? Wel over dat God gezegd heeft, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Zit aan mijn rechterhand. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Dat is wat er staat. Het gaat over koningschap. De koning verscheen dus bij de opstanding uit de dood. Daar verscheen de koning die God beloofd had. En vers 34 dan maar. En dat hij hem uit de dood heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Dat wil zeggen dat hij eeuwig leeft en nooit meer zal sterven. Heeft hij al dus gezegd. Dubbele punt. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dat is Jesaja 55 vers 3. Wij zouden er niet opgekomen zijn, maar hier staat dat die tekst spreekt over de opstanding van Christus. En meer speciaal over het feit dat hij daarna nooit meer zou sterven. Dat de dood niet meer over hem heerst. Dat is Romeinen 6, weliswaar. Maar hier staat het. Want ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, slaat op zijn opstanding, want zo worden ze gegeven door zijn opstanding uit de dood. En de weldadigheden van David zijn dus de zegeningen die aan David beloofd zijn. En die bezegeningen bestonden uit die zoon. En God wekte hem op uit de dood en zo werden die weldadigheden Davids dus gegeven. En er staat erachter, die getrouw zijn en dat betekent dat ze zullen blijven. En dat betekent in de praktijk dus dat de Heer niet meer zal sterven, de dood heerst niet meer over hem. En dat het dus eeuwig leven is wat hij bij de opstanding uit de dood ontving. Dat is ook de verklaring voor die zinsbouw, want in Handelingen 13 vers 34 staat, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven en dan die getrouw zijn. In de volgorde van de betekenis is, ik zal hem uit de dood opwekken en hij zal niet meer sterven. Dat is de volgorde. Terwijl in Jesaja staat, ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. En dat gewisse wordt dus in Handelingen 13 vers 34 opgevat als die getrouw zijn. Het is een toevoeging bij de weldadigheden. Maar in Handelingen staat dat achteraan, omdat het daar gaat om de volgorde der dingen. De chronologische volgorde. Nou, eerst spreekt de apostel daar over de opstanding. En daarna zegt hij dat de dood sindsdien dan ook niet meer over hem heerst. Precies de volgorde ook van Romeinen 6 dus. En daarom is de zinsbouw veranderd en staat er dus, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Die dus zullen blijven. En dan hebben we vers 35 van Handelingen 13, waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Dat wil zeggen dat hij dus uit de dood zal opstaan en wel definitief. Dat is psalm 16. En dan zegt de apostel, want David, toen hij is ontslapen, heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Waarna besloten wordt met dat en ieder die in hem gelooft, eveneens geen verderving zal zien. Oftewel, dat door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. En dat is de strekking van deze prediking van Paulus. Het is aardig dat we hier bij Paulus terechtgekomen zijn inmiddels. Hè? Petrus heeft alles gedaan wat er gedaan moest worden. De evangelie gepredikt aan Joden overal en aan de heidenen. En nadat dat gebeurd is, heeft de portier zijn werk gedaan. En kan Paulus voortgaan met de prediking. En hij predikt precies dezelfde dingen. Aanvankelijk althans, dat namelijk deze psalmen vervuld zijn in de dood en opstanding van Christus. Nou, ik laat het hier maar bij. Maar in ieder geval moet hier dan al duidelijk zijn dat deze waarheden inderdaad waarheden zijn van het nieuwe verbond. In Handelingen 13 wordt dus verwezen naar het verbond met David en het eeuwige, oftewel het nieuwe verbond, zoals het hier in Jesaja al beschreven staat. Moet ik even kijken waar ik nu naartoe ga. Ja, nou zouden we terechtkomen dan in Jeremia 31. En daar vinden we weer hele andere termen. Jeremia 31. Bekende vers is natuurlijk vers 31. Maar voor ik dat noem, kan ik het niet nalaten eerst te verwijzen naar vers 2 van het hoofdstuk. Waar staat het volk der overgeblevenen, dus het overblijfsel uit Jesaja ook altijd, hè, het overblijfsel. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade, en dat is een aanduiding van het nieuwe verbond natuurlijk ook. Heeft genade gevonden, zodat je maar weer ziet dat het verborgen was. Maar heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël. En dat is een verwijzing naar Petra. Sela dus, in de woestijn. Daar hadden kunnen staan, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden, punt, Sela, punt. Zo zou het in de psalmen gestaan hebben. Maar hier staat niet Sela, maar staat in de woestijn. Dat is volstrekt hetzelfde, want Sela ligt natuurlijk in de woestijn. Maar het is een letterlijke verwijzing naar de positie van Israël in de woestijn. Hoewel hier natuurlijk ook achter steeds gewoon de gedachten van buiten de legerplaats zijn. En zo wordt het natuurlijk ook in Hebreeën uitgelegd, hè, of toegelicht. Want Hebreeën citeert uit Jeremia 31, met name dan uit vers 31, want in Hebreeën 8 wordt dat hele gedeelte geciteerd, beginnend bij Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heere. Dat wordt altijd vertaald als, zal zijn in de laatste dagen. Maar hier staat, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Daar heb je dat nieuwe verbond. Nieuw. En hier heet het nieuw, omdat het is ter vervanging van het oude. Dat staat er namelijk ook in het volgende vers. Want wij zouden nu moeten vragen, hoezo nieuw? En dan is het antwoord wel, het is niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, het welk mijn verbond zij vernietigd hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Enzovoorts. En dat hele gedeelte gaat dus inderdaad over het nieuwe verbond. Maar het moet duidelijk zijn dat het de verwijzing is naar datzelfde verbond wat gesloten wordt met zowel David als met Abraham. Want daarvan is het de vervulling en dat zullen we laten zien. Maar eerst is het tijd voor de koffie. Wij waren dus inmiddels terechtgekomen in Jeremia 31. Na 2 Samuel 7, Psalm 89 en dan Jesaja 54. Vers 10 en 55 vers 3 kwamen we in Jeremia 31, waar weer een verwijzing stond in de eerste plaats naar dat Sela, wat we ook in Psalm 89 tegenkwamen, maar nu gewoon in Jeremia 31 vers 2. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden, punt. Sela, punt. Daar staat er niet, er staat heeft genade gevonden in de woestijn. Maar dat is uiteraard volstrekt hetzelfde. In de woestijn, Pela, Cetra, Petra, Sela, dan gooi ik het door elkaar. Heel goed. Grieks en Hebreeuws is niet meer zijn best, merk ik. Nou, in ieder geval, ditzelfde hoofdstuk spreekt over het nieuwe verbond. Ik had trouwens ook eigenlijk even moeten wijzen naar vers 21, waar duidelijk sprake is, of 21 en 22, waar duidelijk sprake is van dat nieuwe huwelijk, een nieuw verbond, een nieuw huwelijk. Maar ik ga er maar verder niet op in. En daarna Jeremia 31 vers 31 en wat er verder volgt, dat spreekt over een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Het heet daar niet verbond des vredes en ook niet het eeuwig verbond, maar het heet daar het nieuwe verbond, omdat het komt in de plaats van het oude verbond, namelijk dat der wet. Dat het niettemin toch een eeuwig verbond is, blijkt uit het laatste vers van het hoofdstuk. In ieder geval, want daar staat, er zal niets weder uitgerukt nog afgebroken worden in eeuwigheid. Zodat ook hier de gewisse weldadigheden van David gegeven worden. En dat blijkt een eeuwig verbond te zijn. Dat kan trouwens niet anders, want het oude verbond was op stenen tafelen en dat verbond werd verbroken. Dat staat in vers 32. En in vers 33 staat dat het verbond niet verbroken zal worden, want het zal niet op stenen tafelen gegeven worden, maar in hun binnenste. En dan kan het dus niet gebroken worden. Dus is het inderdaad eeuwig verbond. En daar gaat het maar om. En datzelfde vinden we dan ook terug in Jeremia 32. Vanaf vers 37 bijvoorbeeld. Eigenlijk zou ik nu voor de gelegenheid vers 36 ook moeten lezen als er staat. En nu daarom zegt de Heere de God Israëls alzo van deze stad waar gij van zegt. Zij is gegeven in de hand des konings van Babel door het zwaard en door de honger en door de pestilentie. Want de macht van Babel is inderdaad de laatste wereldmacht waaruit Israël verlost zal worden. Het is een herbouwd Babel, maar dat doet er nou niet toe. En dan staat er, zie, ik zal hen vergaderen uit al de landen waarheen ik hen zal verdreven hebben in mijn toorn en in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid. En ik zal hen tot deze plaats, dat is Jeruzalem dus, ik zal hen tot deze plaats wederbrengen en zal hen zeker, oftewel veilig, doen wonen. Ja, ze zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. Dat is ook de verwijzing naar de profetieën van Hosea, van Ammi en Lo-Ammi. Of andersom eigenlijk, Lo-Ammi en Ammi, zoals in Jesaja de verwijzing gevonden werd naar Lo-Ruhama en Ruhama. En dan lezen we verder. En ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven om mij te vrezen al de dagen, dus voor eeuwig dus eigenlijk, al de dagen, hun ten goede, mits gaat dus hun kinderen na hen, namelijk, of en, ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat ik van achter hen niet, en dus niet meer, zal afkeren, opdat ik hun wel doe. En ik zal mijn vrees in hun hart geven dat ze niet van mij afwijken, enzovoorts. En dat is inderdaad de gedachte, een eeuwig verbond dus. En dit eeuwige verbond uit 32 vers 40 is uiteraard hetzelfde als het nieuwe verbond uit 31 vers 31. En die term eeuwig verbond kwamen we inderdaad tegen in Jesaja 55 vers 3. Want zo zat dat. Die termen grijpen dus in elkaar. Het gaat steeds om precies hetzelfde. Maar het is nooit helemaal duidelijk of het gaat om verbond met Abraham, of verbond met David, of het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Maar het punt is gewoon dat dat geen verschil maakt. Want David en Abraham samen horen bij elkaar, aan hen werd de belofte gedaan, en het nieuwe verbond is de vervulling daarvan. Ik ga er even door zo, want dan kom ik terecht in Jeremia 50... Ik had hem op mijn lip liggen om meteen het Nieuwe Testament te gaan, maar eerst maar even toch naar Jeremia 50. Vers 5. Ja, Jeremia 50 en 51 zijn de hoofdstukken over de uiteindelijke verwoesting van Babel. Dat moet nog gebeuren. Het zijn deze hoofdstukken, Jeremia 50 en 51, waaruit uitgebreid geciteerd wordt in Openbaring 18. Over de val van Babel, het Babel wat nu herbouwd wordt. Hè. Maar er staat dan dat Babel zou verwoest worden, net zoals we zojuist lazen in Jeremia 32 vers 40. Israël zou verlost worden de hand van Babel. Dat staat hier dan ook. En er staat er in vers 4 van Jeremia 50. In dezelfde dagen en terzelfde tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen. Dat wil zeggen in de dagen van de val van Babel. Ze zullen komen, en zij en de kinderen van Juda tezamen, dus de 10 en de 2 stammen, wandelende en wenende zullen ze heen gaan. Ze lopen dus te wenen. Wandelende en wenende. En de Heere hun God zullen zij zoeken, zij zullen naar Sion vragen. Op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn, ze zullen komen. En de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond. Zullen toegevoegd worden aan, oftewel ze zullen verbonden worden aan de Heere met een eeuwig verbond. En leuk is dat er staat een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Maar dat zit al in eeuwig, hè? Eeuwig wordt nader toegelicht, dat betekent het zal niet worden vergeten, blijft dus altijd. Dat is hetzelfde als de gewisse weldadigheden van David enzovoorts. Dus inderdaad, een eeuwig verbond, hier in verband gebracht, in de eerste plaats met de terugkeer van Israël straks in de toekomst, maar dat eeuwige verbond is nu al in onze dagen van toepassing op de gelovigen, en dat slaat het meer speciaal op de gemeente. Babel heeft dan ook een wat overdrachtelijker betekenis in onze dagen. Dus niet alleen maar de stad. Het is wat breder en ook wat geestelijker dan slechts die stad. Maar niettemin een eeuwig verbond dus. En dat is uiteraard gewoon het nieuwe verbond. Waarna we terechtkomen in Ezechiël 16. Waar gesproken wordt over de hoererij van Israël. Ontrouw staat erboven, zo is het toch ongeveer. Het gaat over het huwelijk van de Heer en Israël onder het oude verbond. Echter wordt aangekondigd een nieuw huwelijk en dus een nieuw verbond. En dat staat in vers 59 en 60 en wat er verder volgt. Vers 59 zegt, want alzo zegt de Heere, Heere, ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt die de eed veracht hebt, brekende het verbond, maar dat is het oude verbond, uiteraard. Het verbond het welk zij verbroken hebben, uit Jeremia 31 vers 32. En dan vers 60, evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. De Heer zal wel aan het verbond denken, en er staat er, namelijk, ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. En ik heb het idee dat het verbond waarheen verwezen wordt in de dagen uw jonkheid, dat het verbond met Abraham is. Het hoeft niet, maar het lijkt mij het meest voor de hand te liggen. Het kan ook gewoon het verbond der wet zijn. Maar dan betekent dit vers gewoon dat dat oude verbond dus vervangen zal worden door een nieuwe. Maar als het de verwijzing is naar het verbond met Abraham, betekent het dat het verbond met Abraham vervuld zal worden. Dus evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid, namelijk, want dan wordt gezegd wat het betekent, ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. En daar gaat het natuurlijk om, hè. Een eeuwig verbond. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn als gij uw zusteren die groter zijn dan gij, met degenen die kleiner zijn dan gij, aannemen zult, want ik zal u dezelfde geven tot dochteren, maar niet uit uw verbond, want ik zal mijn verbond met u oprichten, waarbij het oude verbond dus heet uw verbond, omdat het oude verbond afhankelijk was van Israël, van hun gehoorzaamheid enzovoorts. Maar het nieuwe heet mijn verbond, omdat het afhankelijk is van de Heer. Dus ik zal mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten dat ik de Heere ben, want het woord en het verbond zou geschreven worden, nogmaals, in de harten van de mensen. Dat is Ezechiël 16. Dan hebben we nog Ezechiël 34. Waar we lezen weer over het verbond, maar dan blijkt het weer het verbond met David te zijn. Heel uitgebreid overigens. In eerste plaats wordt daar gesproken over de terugverzameling van Israël, als een kudde die terugverzameld zal worden door de goede herder. En dan staat er in vers 23, en ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden en die zal hun tot herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot God zijn, en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. En het zijn wat verwarrende woorden, maar het hoeft niet verwarrend te zijn. Het gaat er namelijk om dat over zowel de zoon van David als over de zoon Gods gesproken wordt. Dat is dezelfde. En als je dat weet, is het dus helemaal niet verwarrend. En dan staat er, en ik zal een verbond des vredes met hen maken. Dat is dus de uitdrukking uit Jesaja 54 vers 10. Verbond des vredes. Daar kwamen wij vandaan. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. En hier staat het verbond des vredes inderdaad direct in verband met het koningschap van de zoon van David. Waarna staat, ik zal een verbond des vredes met hem maken in Ezechiël 34 vers 25 en zal het boosgedierte uit het land doen ophouden. En de boosgedierte slaat onder andere op die beesten uit Daniël 7, de vier dieren namelijk, die uit de zee voortkwamen, van wie de heerschappij zou worden weggenomen, want het zou gegeven worden aan de oude vandaag, dan wel de zoon des mensen. Daniël 7, dat boosgedierte is dat in de eerste plaats. Dus ik zal het boosgedierte uit hun landen ophouden en ze zullen zeker wonen in de woestijn, jawel, Petra dus weer, en slapen in de wouden, waarna gesproken wordt over hun terugkeer en dan staat er ook dat zij Ami zijn, dat is vers 30, dat zij mijn volk zijn. Mijn volk. Waarna de herder spreekt, helemaal aan het eind van het hoofdstuk, vind ik prachtig. Want dan krijgen we toch even een doorblik. De tip van de sluier wordt weer opgelicht. Gij nu, o mijn schapen, maar er stond, David zou hun herder zijn. Ik zal één herder over hen verwekken. Weet u wel. Maar hier staat, gij nu, o mijn schapen, schapen van mijn weide, dat is de herder die spreekt. En hij zegt, gij zijt mensen, maar ik ben uw God. Dus wie is de goede herder? Degene die hier spreekt, die heet Heere, Heere, Adonai Jehovah. Maar in het Nieuwe Testament staat dat de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Hij is dus de Heere, Heere. Maar dat wisten we langzamerhand al. En dan hebben we nog Ezechiël 37, natuurlijk. Want er staan dezelfde dingen als in Ezechiël 34 zo ongeveer. Gaat over de kudde die terugverzameld wordt. De beroemde profetie van Ezechiël 37. Het al de dorre doodsbeenderen. En daarna de profetie over die schapen die verzameld worden. Waarna er één koning, één herder zal zijn over heel Israël. En dan vinden we beide termen bij elkaar. De term namelijk niet nieuw verbond, want dat is maar een zeldzame. Maar de term verbond is vredes en een eeuwig verbond. Dat is in vers 26. Maar in vers 25 staat al, of vers 24 staat, mijn knecht David zal koning over hen zijn, ze zullen één herder hebben. En dan staat er in vers, eind van vers 25, dat het gaat om de eeuwigheid. En mijn knecht David zal een liedervorst zijn tot in eeuwigheid. En dan vers 26. En ik zal een verbond des vredes met hen maken, comma, het zal eeuwig verbond met hen zijn. Niet een eeuwig, maar gewoon eeuwig verbond. Hè? Dat wil zeggen, dat is het eeuwige verbond waarover al zoveel gesproken is. Beide termen staan hier naast elkaar. En ik geloof dat dat de laatste keer is dat die uitdrukkingen gebruikt worden in het Oude Testament. Maar dan staan ze naast elkaar in dezelfde tekst. Eén uitdrukking. Het verbond des vredes, oftewel een eeuwig verbond. Waarna er ook staat in hetzelfde vers, en ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En dat is ongetwijfeld ook de verwijzing naar 2 Samuel 7 over de bouw van een tempel. De zoon van David, de zoon van God, die een tempel zou bouwen. In onze dagen is die tempel uiteraard de gemeente. In de toekomst is het meer letterlijk een tempel en Israël enzovoorts. Waarna vers 27 zegt, en mijn tabernakel zal bij hen zijn en ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. En dat is dan weer de verwijzing naar Lo Ami, die Ami wordt. Schitterende profetie overigens. Waarna overigens Ezechiël 39, voor het laatste deel, nog spreekt over dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen. Maar in de toekomst zal hij weer verschijnen en zal zijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Dat staat er ook een paar keer. En ook dat sluit aan bij Jesaja 53 en 54. Zoals we inmiddels al gezien hebben. Dat is in vers 23 en 24 en 29 van Ezechiël 39. En Ezechiël 39 wordt vervuld in het einde, of rondom het einde van de 70ste week van Daniël. Wanneer Jeruzalem verwoest zal worden, waarna de Heer verschijnt op de Olijfberg. En in dat verband staat dan in vers 23, en de heidenen zullen weten dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat ze tegen mij hadden overtreden en dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen heb. En heb ze overgegeven in de hand hunner wederpartijders. En vers 24 ook, het einde van het vers, ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Maar in de toekomst staat er in vers 28, zullen zij weten dat ik de Heere hun lieder God ben, terwijl ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weder verzameld in hun land en heb al daar niemand van hen meer overgelaten. In het land niet is niemand overgebleven. De overgeblevenen namelijk bevinden zich in de woestijn. Maar dat hebben we ook al een paar keer gelezen inmiddels. Sela, in Petra, want daar zou gebouwd worden, hebben we al gezien. En dan vers 29, en ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. En dat is precies hetzelfde als Jesaja 54, waar we vandaan kwamen. Alleen hier staat erbij, dat het is wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere. Zodat je weer afvraagt, wanneer was dat, Handelingen 2 of Joël 2? En het is weer allebei, daar gaan we weer, hè. Over die aardse en hemelse dingen die gebonden en ontbonden worden. We gaan er nou maar niet verder op in. Nou, daarna zouden wij terechtkomen, bijvoorbeeld, en dat kan ik nu niet nalaten, in Matthäus 1, vers 1, voor de aardigheid, hè, even naar Matthäus 1, vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de Messias dus, Jezus de Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham. En de zoon van David wil zeggen, hij is degene over wie het Davidisch verbond spreekt. En de zoon van Abraham wil zeggen, hij is degene over wie het Abrahamitisch verbond spreekt. Het verbond met Abraham. Maar ze komen samen in de persoon van Jezus, de Messias, Jezus Christus. Zelfs dit vers zegt dus dat deze beide verbonden samenkomen, samen vervuld worden in Jezus Christus. En dat betekent dus dat er in de praktijk geen verschil bestaat tussen het verbond met Abraham en het verbond met David. Maar zoals gezegd, beide zijn beloften en een belofte is een drie en een drie is een dubbele. Zodat de belofte aan Abraham bevestigd wordt in het verbond of belofte aan David. Samen komt het terecht bij Christus. Het is het eerste vers van het zogenaamde Nieuwe Verbond, Nieuwe Testament namelijk. Dus precies perfect natuurlijk. Hier beginnen de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, dus ze beginnen met te verwijzen naar de basis van dat Nieuwe Verbond, namelijk David en Abraham. Hè? Mooi, hè? Duidelijk, hè? Ja. Waar ik ook naartoe zou moeten is natuurlijk, maar dat doe ik ook maar heel kort, dat is Galaten 3. Ook een weinig begrepen schriftgedeelte overigens. En toch is het helemaal niet moeilijk. Want in Galaten staat dat God beloften gedaan had aan Abraham. Belofte aangaande een erfenis. Want de vervulling van de belofte wordt beschouwd als erfenis. En dan staat er in vers 16. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Tot Abraham en zijn zaad. Hij zegt niet zaad in het meervoud, maar zaad in het enkelvoud. Het welk is Christus. En dan zegt de apostel, en dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is. Let op datzelfde woord, bevestigen. Bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is niet krachteloos gemaakt om de belofte te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis, maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk, niet door de wet, maar genadiglijk gegeven. Met andere woorden, God deed de belofte aan Abraham, die zou vervuld worden. De wet is niet de vervulling van die belofte, maar is daarbij gekomen en daarna gekomen, allebei, hè? Eerst in vers 17 staat, de wet kwam daarna, 430 jaar later. Dus die kan geen aanspraak maken op eerstgeboorterecht of wat dan ook. Kwam pas veel later. 430 jaar later, dat is leuk. 430 is de getalswaarde van nefesh. En nefesh is de ziel en dat is een mens. Dus als de mens, de oude mens, de ziel voorbij is, als 430 gepasseerd is, pas dan zou er wat moeten komen. Hè? Dat is eigenlijk de grondgedachte van die 430 jaar. Maar daar gaat het nou niet speciaal om. Het gaat erom, de wet kwam 430 jaar later, maar die was niet de vervulling van de belofte. Want hij kwam erbij. Want vers 17 zegt, hij kwam 430 jaar later. En vers 19 zegt, zij is om de overtredingen wil daarbij gesteld. En daar gaat het om. Het is niet de vervulling van de belofte. Dus bleef de belofte gewoon van kracht. Ook in de dagen van de wet, zodat in de dagen van de wet ook een mens nog steeds gerechtvaardigd werd op grond van geloof. En niks anders, niet door de wet. Ook al leefde hij dan misschien in de bedeling van de wet, de bedeling van de belofte was er ook nog steeds. En hij werd dus gerechtvaardigd op grond van geloof en niet uit de werken der wet. Dat is onmogelijk trouwens ook. En pas nadat de wet en dus het oude verbond vervuld was, kwam het nieuwe verbond ter vervanging van het oude tot stand, ter vervanging dus van de wet. Maar het nieuwe verbond was de vervulling van de belofte aan Abraham. Zo zit dat. Hebben jullie dat? Dus eerst de belofte aan Abraham, toen kwam de wet, maar die kwam erbij. En in plaats van de wet kwam het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond was de vervulling van de belofte aan Abraham. Het oude verbond was dat dus niet. Dat leek misschien zo, maar het was niet zo. Maar het nieuwe verbond in de plaats van het oude is de vervulling van de belofte. Waarna natuurlijk vastgesteld wordt dat het oude verbond weliswaar niet de vervulling van de belofte was, maar het is wel een illustratie van hoe de belofte vervuld zou worden. Vandaar ook die 430 jaar. Pas als de oude mens voorbij is, dan komt het nieuwe verbond tot stand. Dat is eigenlijk de gedachte. Nou, dat is Galaten 3. Het nieuwe verbond dus, waaruit de mens gerechtvaardigd wordt, is inderdaad het verlengde van of de vervulling van het verbond met Abraham. En dat is maar waar het om gaat. We hebben trouwens in dat verband nog een andere schriftplaats. Dat is, die ben ik nou al gepasseerd. Maar dat is die van Romeinen 1, vers 1. En verder. Want in Romeinen 1, vers 1 lezen wij. In Romeinen 1, vers 1 lezen wij. Paulus was afgezonderd tot het evangelie van God. Maar ik heb al eens vaker gezegd, de term evangelie betekent een blijde boodschap en is volkomen synoniem met het nieuwe verbond. Want het oude verbond is een droeve boodschap. Bediening des doods immers. Het nieuwe verbond is een blijde boodschap, want het heeft met lachen, met Isaac, lachen te maken. Een blijde boodschap. Het evangelie is dus hetzelfde als het nieuwe verbond. Of als u echt verschil wil maken, dan is het evangelie de prediking van het nieuwe verbond. Vooruit dan. Maar dat maakt me niet uit. En van het evangelie van God staat het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dan is de vraag, waar had hij dat dan beloofd en aan wie? Nou, bijvoorbeeld in het verbond met Abraham en in het verbond met David. Om natuurlijk dan maar te zwijgen van gewoon Jeremia 31, de profeten. Maar het gaat om het principe nu even. En het principe is de belofte aan Abraham en de belofte aan David. En vandaar dat die twee achter elkaar genoemd worden in het eerste vers van het Nieuwe Testament. Het evangelie, oftewel het nieuwe verbond, is tevoren beloofd. En is dus de vervulling van een belofte. De dubbele belofte aan Abraham en David. En dat evangelie van God, ofwel het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere, want ik lees vers 1 tot en met 4 altijd ook een keer met weglating van alles wat tussen haakjes staat. Daar staat er namelijk het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere. Wel, dat evangelie, dat heet samengevat weer evangelie van Christus in vers 16... waarvan staat is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En dat gaat dus inderdaad gewoon over het nieuwe verbond. Is trouwens leuk, heel Nieuw Testament begint dus met die tekst uit Matthäus 1 vers 1. Maar hier beginnen de Nieuwtestamentische brieven. En de eerste versen zeggen in wezen precies hetzelfde. Want er staat ook van de Heer, van Paulus, hij is afgezonden tot het evangelie van God. Maar er staat meteen dat het gaat om zijn zoon, die, vers 3, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dus dat is een duidelijke verwijzing naar het Davidisch verbond. De zoon van God die naar het vlees dus uit het zaad is van David. Nou, dat is precies 2 Samuel 7 en Psalm 89. Precies dezelfde waarheid dus. Alleen de term verbond en vrede en eeuwig vind je hier allemaal niet bij, maar je vindt hier in plaats daarvan de term het evangelie. Nou, daarna zouden wij terechtkomen in Hebreeën 8, maar dat heb ik feitelijk al aangehaald. Omdat daar geciteerd wordt rechtstreeks uit Jeremia 31, en wel vanaf Hebreeën 8, vers 8. En dat nieuwe verbond, wel, ik kan er niet eens uitgebreider op ingaan. Dat nieuwe verbond staat hier inderdaad in relatie tot het oude. Dat is namelijk de wet. En dat is de hele inhoud van de Hebreeënbrief. Dat het oude verbond vervuld is en dat wij leven onder het nieuwe verbond waarbij Christus de middelaar is van het nieuwe verbond. Hij is daarom de hoge priester van het nieuwe verbond, maar dus ook, hoewel er geen nadruk op ligt, maar dus ook de koning van het nieuwe verbond. En wij leven eronder. Zodat we een koning hebben van het nieuwe verbond, die dat is naar het zaad uit het huis van David, maar is ook hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En tegelijkertijd de zoon van Abraham. Nou, al die begrippen liggen opgesloten in die termen die we zojuist in Jesaja gelezen hebben. Daar ga ik dus nu naar terug, Jesaja 54 vers 10. Was dat, want bergen zullen wijken. We hebben inmiddels trouwens, nou dat we deze verse gezien hebben, gezien dat de bergen en heuvelen een beeld zijn van Babel. Dat wil zeggen, we hebben over Babel gelezen. De term berg heb ik overgeslagen, maar die stond ook in Jeremia 50 en 51. Ja, inderdaad. Maar dat gaat om hetzelfde. Babel namelijk als de machten die in de wereld zijn. Soms letterlijk Babel, maar in het algemeen bergen staan voor de machten in de wereld. Die zullen wijken en wankelen, maar goede tierenheid en het verbond des vredes zullen niet wankelen. Oh ja, één tekst ben ik vergeten. Dat is die natuurlijk van Efeze. Ik denk al, ik had er nog wat. Van Efeze 4. Ja, dat is juist zo'n mooie. Efeze 4. Dat is een mooie omdat die helemaal onbekend is. Efeze 4. Waarmee u maar helemaal ziet dat wij inderdaad leven onder dat nieuwe verbond. Daar staat namelijk dat wij ons zouden benaastigen, dat is vers 3 van Efeze 4, om te behouden, te bewaren dus, de eenheid, en over eenheid hebben we gelezen in de profetieën die we zojuist hebben aangehaald, hè? Eén herder, één koning. U benaastigt te behouden de eenheid des geesten, dat wil zeggen de geestelijke eenheid, want een andere eenheid kennen we niet, niet die van de ziel, want u weet de 430, de ziel, nefes, is voorbij. Maar goed. U benaastigt te behouden de geestelijke eenheid door de band des vredes. Maar band des vredes is gewoon het vredeverbond, verbond des vredes. Want band en verbond is heus volstrekt hetzelfde. Het is namelijk dat wat gebonden, dat wat bindt. Dus duidt het op de dingen die gebonden zijn. Wij als gelovigen zijn namelijk aan elkaar gebonden door een geestelijke band. Je kunt ook zeggen door de band namelijk de geest. Oftewel een geestelijke eenheid, namelijk eenheid de geest. En dan staat het door de band des vredes, maar band des vredes is gewoon dus het verbond des vredes. Het nieuwe verbond. Het eeuwige verbond. Waarna vers 4 en 5 en 6 spreken over die eenheid van de gelovigen. Eén lichaam, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Die is boven alle en door alle en in alle. Om maar eens een paar voorzetsels te noemen. Boven, door en in. Met had het nog gekund, maar vooruit. Er zijn er vast nog een paar. Maar het gaat erom dat hier inderdaad het vredeverbond genoemd wordt. Dat het in Efeze gebeurt is niet zo gek, omdat juist twee hoofdstukken eerder in Efeze 2 gesproken wordt over het feit dat Christus onze vrede is. En dat is Efeze 2, waarbij gesproken wordt over de eenheid van Jood en Heiden voor zover ze één Christus zijn. Maar dat is een commentaar op, of een uitleg van Ezechiël 37, inderdaad, ja. En Ezechiël 34. Namelijk niet meer twee kudden, maar één kudde. Jood en Heiden, één in Christus. Al moet ik er meteen bij zeggen, en daar wordt het weer moeilijk van, dat die profetie van Ezechiël 37 natuurlijk spreekt over niet zozeer Jood en Heiden, maar twee stammen en 10 stammen. Maar dat is hetzelfde. De 10 stammen zijn heidenen geworden, is Loami geworden. En 2 en 10 stammen worden 1 in Christus. Maar dat verhaal mag dan letterlijk zo gebeuren in de toekomst. In onze dagen wordt het iets minder, maar dus een heel klein beetje minder, iets minder letterlijk toegepast op de gemeente waarbij Jood en Heiden 1 zijn in Christus. En dus waarbij dus vrede gemaakt is. Vrede in Christus, onder het nieuwe verbond. En we zijn niet voor niks straks al terechtgekomen in Ezechiël 37. Dan gaat het om diezelfde dingen. En vandaar dat, hier dat het nieuwe verbond hier in Efeze 4 ook inderdaad heet het verbond des vredes. Waarbij Jood en Heiden één zijn in Christus. De band des vredes is dus het nieuwe verbond. Nou, dan ga ik dan echt terug naar Jesaja 54, denk ik. Het verbond mijn vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Waarna gesproken wordt over de zegeningen die de Heer zou geven, in beeldspraak overigens. Dat kan moeilijk anders, omdat zowel over de gemeente als over Israël gesproken wordt. Er staat, gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, en dat zijn termen die in ieder geval letterlijk op Israël van toepassing zijn en zullen zijn. De verdrukte slaat op Israël in de verdrukking. Het onweder wil zeggen, het was die dag des Heeren, die wolkige dag enzovoorts, waarbij de Heer zou spreken in grimmigheid en toorn. En daar is onweder nog altijd de uitbeelding van. Spreken van God in grimmigheid en toorn, waarbij ook vuur komt van de hemel enzovoorts. Dus gij verdrukte, gij door onweder voortgedrevene, opgejaagde, voortgedrevene. Het is eigenlijk zelfs een verwijzing naar de geschiedenis van Kaïn, die een type is van Israël. Zwervende en dolende over de aardbodem. Israël is altijd voortgedreven geworden. De afgelopen 2000 jaar zo'n beetje. Sinds de eerste komst van Christus in elk geval. En ongetroost, maar het begrip troost heb ik u al eens uitgelegd. Hè? Troost is de aanduiding eigenlijk gewoon van wedergeboorte. En meer in de breedte is de aanduiding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Want troost staat voor dat het oude voorbij is en dat het nieuwe gekomen is. Dat is troost. Ik geloof dat ik eens een keer verteld heb dat het woord troost... Ik meen dat het eerst in de Bijbel genoemd wordt bij Isaac... Wiens moeder was overleden en toen kreeg hij Rebecca en zo werd hij getroost over de dood van zijn moeder. Dat wil zeggen, de ene vrouw is verdwenen, de andere kwam in zijn leven en dat wordt aangeduid als troost. En dat slaat op de dood van het oude Israël uiteraard, waarvan Sarah dan de uitbeelding is. En Rebecca is dan een beeld van een wedergeboren, een nieuw Israël, een Israël onder het nieuwe verbond. Dus gij verdrukte, door onweder voortgedreven, gij ongetrooste, gij zult uiteraard niet meer verdrukt, maar integendeel vertroost worden. En zo zijn we dan eigenlijk weer terug in Jesaja 40, begin van de tweede helft van dit boek. Troost, troost mijn volk. Tot de ongetrooste wordt hier gesproken en er wordt gezegd, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Dat is de verwijzing naar het bouwen van een huis. Maar dat klopt, want dat hangt samen met het verbond mijns vredes, oftewel het eeuwige verbond, het verbond met het zaad van David, het bouwen namelijk van een tempel. Die tempel kan de gemeente zijn, de tempel kan Israël zelf zijn, er kan ook zijn een tempel in Israël in de loop van de 1000 jaren. Tempel van Ezechiël 40 bijvoorbeeld. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Dat blijkt wel, want er staat, ik zal u op saffieren grondvesten. Dan gaat het over edelstenen waarop het koninkrijk dan wel de tempel, maar het is in de praktijk toch hetzelfde. Gebouwd zal worden. We komen dit soort uitdrukkingen dus later weer tegen in Openbaring, de laatste hoofdstukken. De edelstenen waaruit het nieuwe Jeruzalem gebouwd is. Ik zal u op uw stenen gaan sierlijk leggen, ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallenen, dat wil zeggen van kristal, maken. En uw poorten van robijnstenen. Ook edelstenen dus. De robijnen verwijzen gewoonlijk trouwens naar het eerstgeboorterecht. Dat zit hem in, dat kun je in het Nederlands zelfs zien. Ruben, robijn is Ruben. Domweg Ruben. Robijn, dat is de eerste zoon van Jacob. En de robijn is dus rood. En dus is het eigenlijk gewoon Adam. Dat klopt ook, want nou schiet hem ook te binnen. Een robijn is in het Hebreeuws Odem. Maar Odem is hetzelfde als Edom, de rode, en Adam. Maar ons Nederlandse woord Robijn voor diezelfde steen is hetzelfde als de naam Ruben, de eerstgeborene. Dus zal je poorten maken van Robijnstenen. Poorten spreekt trouwens toch over heerschappij. En dat komt uiteraard terecht bij de eerstgeborene. Wat die glasvensters betekenen, weet ik niet. En saffieren ook niet. Edelstenen blijft voor mij nog een tamelijk verborgen gebied. Het is heel moeilijk om dat na te zoeken, vind ik. Maar de robijnen, dat is wel bekend. Dus uw poorten zal ik maken van robijnstenen en uw ganse landpalen van aangename stenen. Het worden allemaal edelstenen, maar in ieder geval aangename stenen. Maar de verwijzing is hoofdzakelijk natuurlijk naar de levende stenen waarover Petrus, die zelf zo heet, Petrus, de steen, waarover Petrus schrijft in 1 Petrus 2. Waar staat dat wij als levende stenen toegevoegd worden aan die ene levende steen, Einstein zeg ik altijd. Dat is gewoon Christus, hè? Ja, die ene steen. Waarna gewoon letterlijke taal volgt. Al uw kinderen, al uw zonen zullen van de Heere geleerd zijn. Zullen door de Heere geleerd zijn. Maar dat is precies wat er ook stond in Ezechiël, of in Jeremia 31, het Nieuwe Verbond. Zij zullen alle kennen, want de Heer zal zijn wet, zijn woord in hun hart, in hun binnenste schrijven. Dat is het Nieuwe Verbond, maar dat blijkt hier ook, want er staat, en de vrede uw kinderen zal groot zijn, want het gaat immers over het verbond des vredes. Uit vers 10. Vredeverbond. De vrede uw kinderen zal groot zijn. En ook dit heeft natuurlijk weer een toepassing in Efeze 4. Hè? Wanneer men van de Heer geleerd is, dan heeft men ook vrede. Of beter dan, duidelijker, degenen die van de Heer geleerd zijn, hebben vrede met elkaar. En met de Heer. In de andere volgorde uiteraard. In het algemeen is het trouwens zo dat onvrede tussen mensen onderling, en dus ook tussen gelovigen onderling, voortkomt uit de onvrede met de Heer. Ze hebben geen vrede met de Heer, om een of andere reden. Het is meestal gewoon een gebrek aan geloof natuurlijk. Maar waar die vrede er is met de Heer, kan men zich ook permitteren vrede met elkaar te hebben. Dan valt er ook niks meer te strijden uiteraard. Hè? Nou, vers 14. Gij zult door gerechtigheid, maar dat is ook een aanduiding van het Nieuwe Verbond, bevestigd, dat is ook een aanduiding van het Nieuwe Verbond, worden. Wees verre van verdrukking. Dat wil zeggen dat de verdrukking dan achter de rug is, want terwille van de uitverkorenen worden de dagen verkort. Dat wil zeggen, na 1260 dagen houdt de verdrukking voor Israël op. De verdrukking is dan weggenomen. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En wees verre van verschrikking, want die verschrikking zal tot u niet naken. Er zal wel verschrikking zijn in de wereld, maar die zal niet komen tot Israël of tot Jeruzalem. Dat is de situatie in de 33 jaren dus. Hè. Met de geestelijke toepassing natuurlijk op de gelovigen nu. Maar de letterlijke is hier de meest voor de hand liggende, heb ik al eens eerder verteld. Hè. Want de situatie van de gemeente zou je de eerste plaats moeten zoeken in hoofdstuk 53, niet in hoofdstuk 54. Want in 53 wordt het tamelijk expliciet over gesproken, in hoofdstuk 54 niet. In hoofdstuk 54 gaat het gewoon om Israël, maar het blijft natuurlijk zo dat alles wat over Israël gezegd wordt, toegepast kan worden om de gemeente. Maar goed. Er staat dus dan in vers 15, ziet zij zullen zich zekerlijk, hoe komen ze er weer op, ziet zij zullen zich zekerlijk vergaderen. Wie dan? Wel, de heidenen, daar gaat het nu over. De heidenen zullen zich vergaderen. Doch niet uit mij. In het verleden was het zo dat God de heidenen verzamelde tegen Israël, maar als het één keer in de 33 jaar gekomen is, dan worden niet de heidenen verzameld tegen Israël, maar er worden wel heidenen verzameld. Maar dus opdat ze gezamenlijk geoordeeld zouden worden. Ze zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Dan pas, hè? Maar nogmaals, dat is na de 70ste week van Daniel. En de verwijzing is ongetwijfeld toch weer uiteindelijk naar Babel. Zoals we in die juist al aangehaalde profetieën gelezen hebben. Waarna er staat, zie ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Dat is een schitterend beeld, want ik denk dat de smid een beeld is van de Heer zelf en de kolen en het vuur is een beeld van de verdrukking. En in de kolen en in het vuur dus, in die verdrukking, wordt een instrument gemaakt, een gereedschap, een instrument namelijk om de vijand te vernietigen. Dat instrument is Israël. De smid is dan de Heer. Het vuur en de kolen is de verdrukking, de oven. Dat is trouwens in Daniel 3 ook zo. De vurige oven is een beeld van de verdrukking, waar de drie vrienden in geworpen worden. En waar ze weer uitkomen. Dat is een beeld van het overblijfsel van Israël. En dat zie je denk ik ook zo. De smid is dus de Heer, de kolen en het vuur is de verdrukking, het instrument dat gemaakt wordt is Israël. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Maar het komt op hetzelfde neer. U begrijpt wel dat het een parallelisme is. De verderver en het instrument is eigenlijk hetzelfde. Of de smid en de verderver is hetzelfde, maar maakt in de praktijk geen verschil. Het gaat erom dat hier een instrument gemaakt wordt, wat gebruikt gaat worden om de heidenen, de goddelozen, bedoel ik, om die te oordelen. En dat gebeurt uiteraard door de Heer, dan wel door Israël. En dan staat er, alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. De heidenen gebruiken, en Satan dus, gebruikt instrument tegen Israël. Maar Israël zelf wordt gebruikt als instrument tegen die heidenen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. En zult gij verdoemen wil zeggen, zult gij veroordelen. En zult gij veroordelen betekent, zult gij vonnissen. Dan wel executeren. Verdoemen is dus gewoon oordelen, veroordelen, dat is waar. Maar in de Bijbel heeft het de betekenis van niet alleen een schuldig uitspreken, maar ook van het vonnis voltrekken. Dat is altijd zo. Hè? Oordeelt niet op dat je niet geoordeeld wordt. Het wil niet zeggen dat je geen mening mag hebben, maar het wil zeggen dat je niemand moet executeren. Gaan we weer met onze kerkelijke tucht. Hè? Dus hier staat, alle tong die in het gericht tegen u opstaat, al het instrument, hè, zult gij verdoemen, zult gij veroordelen, oftewel gij zult er de overwinning op hebben. Want dit is de erfenis der knechten des Heren. Let op, knecht des Heren staat hier ineens in het meervoud. Het is namelijk de Heer Jezus zelf en het is ook Israël. En zelfs de gemeente. Knechten des Heren. En hun gerechtigheid is uit mij. Hun erfenis is dus hun gerechtigheid. Dit is de erven der knechten des Heren. Namelijk hun gerechtigheid of hun erfenis is uit mij, spreekt de Heer, die zelf knecht des Heren is. En je vindt hier dus inderdaad de belofte dat Israël hersteld zal worden, dat de Heer zich over Israël zal ontfermen, dat een nieuw verbond over Israël zal aanbreken. En dat leidt dan tot de ondergang van de vijanden van Israël. En in de praktijk is dat natuurlijk altijd letterlijk de ondergang van Babel. Want daar loopt het dan uiteindelijk op uit. Dus de meest letterlijke uiteindelijke toepassingen van. En de ondergang dus ook van Satan eigenlijk, hè? Waarna dus die hele bekering van Israël en de verschijning van de Messias weer beschreven wordt in hoofdstuk 55 vers 1. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Dat gaat dus over genade, want men kan kopen zonder dat er betaald hoeft te worden. Dat komt omdat een ander betaald heeft. Kan niet missen. Anders heet het geen kopen. Het is kopen, maar men hoeft niet te betalen. Dan is het dus al betaald. Dat klopt ook, want dat is de betekenis van bijvoorbeeld de uitdrukking de Heere uw Verlosser in 54 vers 8. De Heere uw Verlosser. Want Verlosser, de Verlosser is degene niet die alleen maar losmaakt, maar die loskoopt. Hè? Moet je altijd onthouden. Hè? Het is degene die loskoopt. Verlossing is vrijkoping. Dan is er dus een prijs betaald. En als men dorstig is, kan men dus komen om water te ontvangen. En als men hongerig is, kan men komen om voedsel te ontvangen. Een en ander wijst natuurlijk gewoon op de uitstorting van de Heilige Geest. Dat staat er ook bij. Hier niet, maar wel in de plaats waar dit vers wordt aangehaald. En dat is in Johannes 7. Ja, hè, Jesaja, natuurlijk. Dan gaan we naar Johannes. Johannes 7. Vers 37. Op de laatste dag, de grote dag van het loofhuttenfeest, de achtste dag eigenlijk, stond Jezus te roepen, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En dat is de verwijzing naar Jesaja 55 vers 1. Wordt letterlijk geciteerd. En hij geeft er een commentaar bij. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, want het kopen of het ontvangen van het water gebeurt gewoon door geloof, staat hier dus ook. Want die in mij gelooft, hè, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik of uit zijn binnenste vloeien. Rechtstreeks dus geciteerd uit Jesaja. Even zoeken. Ja. En de verwijzing is dus naar profetie over de uitstorting van de Heilige Geest eigenlijk, want daar komt het op neer. En dat staat er dan ook prompt achter, want er staat in vers 39, en dit zeide hij van de Geest. Dat water is dus een beeld van de Heilige Geest. Dit zeide hij van de Geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, niet de welke ontvangen zouden die in hem geloven zouden, maar alle die in hem geloven, zouden later, ooit, de Heilige Geest ontvangen. Ze komen eerst tot geloof, daarna ontvangen zij later, misschien ooit, wanneer dan ook, ontvangen ze die Geest. Wanneer dan? Wel, zodra die Geest er is. En daar staat er dus ook achter, want de Heilige Geest was nog niet, waarom dan niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Volgende vraag, wat is dan de Heilige Geest? De verheerlijkte Jezus. Ja. Als Jezus verheerlijkt is, dan heb je een verheerlijkte Jezus. Weet je wat het is, de verheerlijkte Jezus? Gewoon Christus. Christus. Jezus verheerlijkt is Christus. Maar uit dit vers blijkt, Jezus verheerlijkt is de Heilige Geest. Maar dat klopt, daarom heet het ook de Geest van Christus. Het is gewoon de opgewekte Christus, ja. En die was er nog niet, want die was nog niet opgewekt. Christus was er wel, maar hij was nog niet opgewekt. En dit vers, vers 39 van Johannes 7, sluit dus treffend aan bij de Johannes 1. Waar staat, zovele hem aangenomen hebben, vers 12, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Waarom later pas? Wel, overmits de Heilige Geest was nog niet, hè? Of de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En sinds de verheerlijking, oftewel de opstanding van de Heer Jezus, is er Heilige Geest en sindsdien zijn gelovigen kinderen Gods. Dat is het hele verhaal, dus dat is zo duidelijk als wat. zodat Jesaja 55 spreekt over de uitstorting, zoals we dat dan noemen, over de uitstorting van de Heilige Geest. Ik was al aan het terugbladeren, want we hebben dat al eens eerder aangehaald uit Jesaja. Hè? Jesaja 44 vers 3, ja die zocht ik. Die zocht ik, ik was al verder terug, ik was in Jesaja 12 inmiddels. Maar in Jesaja 44 staat het heel goed, dat hebben we toen ook uitgebreid besproken. Daar staat in vers 3, ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest, daar heb je het, op uw zaad gieten. Wat een treffend verband weer tussen Johannes en Jesaja. Hè? Eigenlijk is Johannes gewoon een commentaar op Jesaja. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Leuk hè? En als je water giet op zaad, dan weet je wat er gebeurt hè? Dan ontkiemt het, er komt een leven, jawel, tuurlijk. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Want het water is de geest. Dat is hetzelfde als Johannes 3. Gij lieden moet geboren worden, of u moet geboren worden uit water en geest. Dat wil zeggen, geestelijk water. Water, namelijk de geest. En dan staat er, en zij zullen uitspruiten. Inderdaad, staat het volgende vers, klopt precies. En zij zullen uitspruiten, Jesaja 44 vers 4, tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Zo hoort dat. En ik heb toen verteld bij Jesaja 44 dat het een van de grote profetieën is over de uitstorting van de Heilige Geest in het Oude Testament. De andere twee zijn Joël 2 en Zacharia 12. Waarna er natuurlijk nog een paar zijn, maar het zijn kleinere. Bijvoorbeeld inderdaad in Jesaja 12, vers 3. Daar staat in vers 2, ziet, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen. Dat wil zeggen, men zal geloven. En dan, vers 3, en gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Het is precies hetzelfde als, wie gelooft gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Volstrekt hetzelfde. Andere woorden, maar dat is nou eenmaal het kenmerk van zowel Jesaja als Johannes. Dat ze de dingen herhalen met andere woorden. En wanneer dit gebeurt, Jesaja 12 en dus de uitstorting van de geest, staat er meteen in vers 4. En zult diezelfde dagen zeggen, dank de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken, vermeld dat zijn naam verhoogd is. En ook daar hebben we al een paar keer over gelezen. Zijn naam is verhoogd. Nou. Dus, Jesaja 55 vers 1. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Kom tot de geest dus. Kom tot de Heer die die geest meedeelt. En gij die geen geld hebt, want het gaat toch uit genade. Koopt en eet, want de prijs is al betaald. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Denk op genade, genade, nog eens genade. En wat koopt men dan? Eerst gaat het over water, dat krijgt men zo. En dan koopt men wijn en melk. Nou, wijn staat voor geestelijke zegeningen. Net als de honing trouwens. Maar wijn staat voor geestelijke zegeningen. Echt onzienlijke dingen. En melk staat voor stoffelijke zegeningen. Als je het echt uit wil splitsen, het is een beetje gevaarlijk, ik hou er niet zo van, maar als je het echt uit wil splitsen, systematisch, dan pas je wijn toe op de gemeente en melk op Israël. De gemeente is meer geestelijk en Israël is meer aards, maar de gemeente is niet uitsluitend geestelijk. Komt wel dicht in de buurt overigens, maar niet helemaal uitsluitend en Israël is zeker niet uitsluitend stoffelijke zegeningen, maar ook geestelijke zegeningen. Dus wijn en melk hoort bij elkaar. Net zo goed als dat in Israël gezegd werd dat een land is overvloeiende van melk en honing. Dat is precies hetzelfde. Melk, de stoffelijke zegening, en honing, geestelijke zegening. Maar hier gaat het om stoffelijke en geestelijke zegeningen. En nogmaals, als je het uitsplitst, dan breng je melk in verband met de aarde en wijn in verband met de hemel, de geestelijke zegeningen. En dan heb je beide dingen weer bij elkaar. Die van Petrus, weet je wel, de aardse en de hemelse dingen beide. Waarna er staat in vers 2, in de zoekende stijl van Johannes eigenlijk, een contrast, een dom naïef contrast wordt gegeven. Dat is bij Johannes ook zo, weet je wel. Als de Heer tot Nicodemus zegt, je moet wedergeboren worden, zegt Nicodemus, kan een mens ook andermaal zijn moeders buik ingaan en zulke onzin, hè, van die, ja. Al die menselijke domme overleggingen. Hier ook. Er staat, waarom weegt gij die de geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Waarom verspil je je geld en waarom verspil je je kracht en je arbeid? Onder de wet namelijk. Het kost een boel. Het is hard werken en verzadigd wordt je nooit. Namelijk, je ontvangt niet voldoende leven. Hoort aandachtiglijk naar mij. Die moet u onthouden hoor, dat is een onbekende uitdrukking. Maar wel een heel goede. Hoort aandachtiglijk naar mij. Let nou eens goed op. En eet het goede. Want de mens zal niet bij brood alleen leven, wat hij nodig heeft, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Dus zegt hij, hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. Wat eet men dan dus? Het woord Gods. Zodat dat in het binnenste komt. In het hart dus, want dat is het binnenste. En dat is weer het nieuwe verbond. Maar dat is weer het volgende vers. Er staat dus, hoort aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Vet is in de Bijbel altijd zeer positief. Dan krijgt men tenminste wat verzoenlijks te eten. Nou, vette eten is toch meestal duur. Ja, bij ons niet meer. Omdat, nou ja, goed. Dat haal je uit de muur, heet dat, hè. Maar vroeger was dat wel anders. Dus laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. En de vettigheid is de verwijzing naar de olie en dus naar de zalf enzovoorts. En dus ook naar de geest. Hè? Neigt uw oor, oftewel, hoort aandachtig naar mij. Neigt uw oor en kom tot mij. Dan breng je je oor als het ware naar de Heer. Dan leen je hem je oor, heet zoiets in Nederlands. Hoort en uw ziel, dat betekent gij helemaal, uw ziel zal leven. Want ik zal met u een nieuw verbond maken. En dan hebben we weer de kortsluiting naar al die teksten die we zojuist gelezen hebben. Ik zal met u een eeuwig verbond maken. Dat is nog eens voedsel. En u geven de weldadigheden van David, die blijven. De gewisse, de zekere weldadigheden van David. Zie, ik heb hem tot getuige der volk aan de volken gegeven, staat er, en tot vorst en gebieder over, of der volken, hetgeen dus directe verwijzing is naar aan de ene kant zijn koningschap, het koningschap van Christus, en aan de andere kant ook zijn priesterschap, want dat getuige zijn is eigenlijk de verwijzing naar priesterschap. Priesters waren degene die het woord God zouden onderwijzen, en dus getuigen. Maar beide dingen zitten hier samen in, priesterschap en koningschap. Maar ja, zodra we gaan spreken over koningschap en priesterschap van Christus samen, dan praten we over onze tegenwoordige bedeling in de eerste plaats, want dan krijgen we de verwijzing naar Hebreeën. En dat is ook zo, want in vers 5, hoe kan het anders? Vers 5, nou ja, zal het toeval zijn misschien, maar in vers 5 wordt dan gesproken over de gemeente weer. Heel speciaal, de gemeente. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heeren uw Gods wil en om des Heilige Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. En als je per se niet wil geloven dat dat over de gemeente gaat, dan zeg je, dan gaat het over de 10 stammen van Israël. Maar, dan zal ik weer eens een cliché geven, hè? In de praktijk is het verschil niet zo groot. Maar dan laten we het voorlopig bij, want het is inmiddels weer de hoogste tijd. Ja, hier zit een heleboel in, hè, deze hoofdstukjes. Oeh. Heel mooi, heel uitgebreid. We zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor die grote rijkdom van het nieuwe verbond. We danken u dat we hem kennen, onze heiland, als de zoon van David en als de zoon van Abraham. Degene op wie, of door wie al de beloften vervuld worden. Degene in wie wij deel hebben gekregen aan een hemelse erfenis. Een erfenis der heiligen in het licht. We danken u, Vader, dat u ons geplaatst hebt op deze wijze in dat koninkrijk van de Zoon uw liefde. Een verborgen koninkrijk weliswaar, maar daarom niet minder reëel. Want we danken u, Vader, dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van een nieuwe schepping. Dat we inderdaad deel hebben gekregen aan dat nieuwe verbond en zelfs deel hebben gekregen aan de middelaar van dat nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u voor het voorrecht dat we ook vanmorgen mochten samenkomen en deze woorden mochten bespreken. We mogen zien hoe dezelfde dingen op zoveel plaatsen in uw woord ons voor worden gehouden. En dat dat een eenparig getuigenis is wat ons steeds opnieuw bepaalt bij onze heiland die ons getrokken heeft uit de duisternis van een oude schepping en een oud verbond tot het wonderbare licht van een nieuwe schepping en een nieuw verbond. En op grond daarvan hebben we de vrijmoedigheid om onszelf voor uw aangezicht te plaatsen en u te vragen, wilt u ons barmhartigheid en genade bewijzen te bekwame tijd? Wilt u ons helpen in overeenstemming met uw belofte, opdat we inderdaad zouden leven waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt en in overeenstemming met uw wil tot prijs der heerlijkheid van uw genade. Amen. Inmiddels zijn we dan terechtgekomen in het 55e hoofdstuk van Jesaja. Met een paar sprongen kwamen we daar overigens in terecht, omdat we vanuit vers 10 van hoofdstuk 54 ook al daar terechtkwamen. En het was omdat in vers 10 van hoofdstuk 54 gesproken werd over het verbond mijns vredes, dat niet zou wankelen, zegt de Heere. Maar het verbond des vredes blijkt hetzelfde te zijn als het eeuwige verbond uit hoofdstuk 55 vers 3. En zo kwamen we daar al rijkelijk vroeg in terecht. De gedachte is immers dat hier in deze hoofdstukken gesproken wordt over het nieuwe verbond. Want zo kennen we het dan onder die naam. Over het nieuwe verbond waarvan we de naam ontlenen aan Jeremia 31 en daarna natuurlijk aan de Hebreeënbrief. Een nieuw verbond wat een verbond van vrede, een vredeverbond of een band des vredes zou zijn. Ik wijs er elke keer weer op, Efeze 4. Band des vredes, vredeverbond, nieuwe verbond. Zou ook een eeuwig verbond zijn. Dat betekent dat er voor eeuwig vrede zou zijn. En dat is precies het kenmerk van dat nieuwe verbond. Wat zich onderscheidt van het oude, doordat het oude een bediening is des doods. En dus niet eeuwig is, maar vergankelijk. En het oude brengt ook strijd met zich mee, per definitie. En dat staat dan tegenover het nieuwe verbond, wat een verbond des vredes is. Dat verbond wordt opgericht via de middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus, die middelaar van het nieuwe verbond geworden is, volgens de Hebreeënbrief, door zijn opstanding uit de dood, of gewoon wegens de kracht des onvergankelijken levens. En het is juist dat, namelijk zijn dood en daarna zijn opstanding, wat besproken wordt in Jesaja 53 en Jesaja 54. Het gaat hier in deze hoofdstukken dus over de opgewekte Christus, die de middelaar is van het nieuwe verbond. Vandaar dan ook dat in het einde van hoofdstuk 53 staat dat hij dat zijn arbeid vrucht zal dragen, dat hij de dagen zal verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Was vers 10 bijvoorbeeld, daar spreekt over zijn opstanding. Daarna in hoofdstuk 54 wordt gesproken over een nieuw huwelijk, ter vervanging van het oude. En dat is natuurlijk een kenmerk dan van het nieuwe verbond. Maar daarna wordt in de tweede helft van hoofdstuk 54 en in hoofdstuk 55 het verbond ook daadwerkelijk genoemd. Als vredesverbond of vredeverbond en als eeuwig verbond in hoofdstuk 55 vers 3. En ik heb u laten zien, althans heb ik geprobeerd, dat het nieuwe verbond beschouwd moet worden als de vervulling van de twee beloften die gedaan zijn in het Oude Testament. De ene was de belofte aan Abraham, de andere was de belofte aan David. En hier gaat het dan meer speciaal over de beloften aan David, zoals blijkt uit 55 vers 3. Maar die beide beloften aan Abraham met betrekking tot zijn zoon en die van David met betrekking tot zijn zoon komen bij elkaar, omdat de zoon van David en de zoon van Abraham dezelfde is, namelijk inderdaad de opgewekte Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, de grondlegger van een eeuwig koninkrijk, of hoe je dat maar verder zou moeten noemen. Over dat werk van Christus onder het nieuwe verbond wordt dan ook gesproken hier in hoofdstuk 55, in de eerste plaats in vers 1 al, waar we Een vers wat we kennen omdat het aangehaald wordt in Johannes 7, waar stond: alle gij dorstigen, kom tot de wateren, enzovoorts. Waarbij de Heer dat roept op de achtste dag van het loofhuttefeest. En waarbij gezegd wordt dat hij het doet in verband met de komst van de Heilige Geest, die beloofd was. De komst dus van nieuw leven. En dat was een thema wat we natuurlijk hier in de voorgaande hoofdstukken van Jesaja ook al verscheidene malen gezien hebben. Want de komst van die geest, oftewel de komst van dat levende water, dat hangt ook samen met het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond is een verbond, een bediening van geest en van leven, hetgeen door het water wordt uitgebeeld. Zodat al die verschillende uitdrukkingen die in deze hoofdstukken gebruikt worden, stuk voor stuk verwijzingen zijn naar het Nieuwe Testament en naar het nieuwe verbond. Er staat dan in vers 1 van Jesaja 55, alle gij dorstigen, kom tot de water, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Dat wil zeggen dat wat gekocht wordt, maar men hoeft niet zelf te betalen. Dat was in verband met de genade, want het nieuwe verbond is een genadeverbond. En dan wordt er gezegd wat er gekocht wordt, namelijk wijn en melk. Waarbij wijn staat voor meer geestelijke zegeningen, of zullen we zeggen hemelse zegeningen. En melk staat meer voor stoffelijke dan wel aardse zegeningen. Ook dat hebben we reeds besproken. En wijn en melk komt overeen met honing en melk, of eventueel komt het overeen met vaste spijs en melk. En die beide dingen spreken dus, als ik het enigszins vereenvoudig, spreekt het over de roeping van de gemeente, uitgebeeld in de wijn, en de roeping van Israël en de volkeren, uitgebeeld in de melk. Dan heb ik het wat te veel vereenvoudigd, maar voor de duidelijkheid heb ik dat gedaan, want het blijkt dan dat in de volgende verzen ook wel degelijk over dat verschil gesproken wordt. Want wij waren al een paar versen verder, dat weet ik, wij waren in vers 3, 4 al, 5 eigenlijk al. Vers 3 zegt, neig uw oor en kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Dat wil zeggen, met andere woorden, degene die gelooft zal wedergeboren worden. Want neig uw oor, kom tot mij, hoort, wil gewoon zeggen, geloof. En uw ziel zal leven, wil zeggen, gij zult leven. En dat is zo allesomvattend, ziel staat, uw ziel zal leven, wil zeggen, u zult helemaal leven. Tot nieuw leven komen, dat is een verwijzing naar de wedergeboorte en dus naar het nieuwe verbond. En er staat er dan ook meteen achter, want ik zal met u een eeuwig verbond maken, namelijk de gewisse weldadigheden van David. Dat en u geven, dat moet u echt weglaten. Want dat is maar een verzwakking van het vers. Er staat gewoon, ik zal met u een eeuwig verbond maken, de gewisse weldadigheden van David. Want dat eeuwige verbond is eigenlijk gewoon de vervulling van het Davidisch verbond. En het Davidisch verbond van 2 Samuel 7 en Psalm 89 is immers de belofte dat de zoon van David, een die uit zijn lenden voort zou komen, voor eeuwig, vandaar eeuwig verbond, op de troon zou zitten. En deze woorden citeer ik bijna letterlijk uit Handelingen 2. Maar de woorden van dit vers, 55 vers 3, worden letterlijk geciteerd in Handelingen 13. Nou, we hebben het al aangehaald, dus dat hoef ik ook niet meer te doen. En dan staat er, zie, ik heb hem tot getuige der volken gegeven. Dat begrip getuige, dat zal nog wat nader toegelicht moeten worden. De vertaling is correct, maar er zijn heel wat andere vertalingen ook in omloop van datzelfde woord. Het woord eet, het Hebreeuwse woord eet, betekent ook inderdaad getuigen. Maar het is sterker dan het Nederlandse woord getuigen. Het betekent namelijk degene die spreekt, uiteraard. Maar ook degene die recht heeft om te spreken. Dat is een getuige ook, is iemand die recht heeft om te spreken. Maar het is meer dan dat. Er zijn er zelfs die het vertalen met wetgever of zo. Wetgever is namelijk ook degene die recht heeft om te spreken en die zelf zijn eigen regels stelt. Hij kan dus met autoriteit spreken, vandaar dat het begrip getuige in de Bijbel heel dicht komt in de buurt van het begrip voor koning of zoiets. Het is veel sterker dan ons Nederlandse woord. Een getuige is iemand die spreekt over het recht, die het recht voortbrengt in zijn woorden. Vandaar dat het woord zo sterk van toepassing is op Christus. Het wil niet alleen zeggen dat hij spreekt, maar het is veel meer dan dat. Dat blijkt ook wel, want er staat, ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Zie, ik heb hem tot getuige der volken gegeven. Maar de betekenis van het woord getuige blijkt uit verband, dat is namelijk die van koning, die van wetgever. Waarbij we onder wet natuurlijk niet verstaan het oude verbond, maar het nieuwe. En daar staat het voorgaande vers. In het voorgaande vers staat immers vermeld het eeuwige verbond, het nieuwe verbond dus. En David, en het wordt herhaald in vers 4, ik heb hem tot getuige, dat is koning, de zoon van David, der volken gegeven. En een getuige spreekt van wet of van recht, en dus van verbonden, wettige overeenkomsten. En daar gaat het om, dat eeuwige verbond namelijk. Een verbond wat niet alleen gesloten zou worden dus met Israël, het volk Israël, maar wel degelijk met de volken. Dat staat er dan in vers 4 en dat is de bedoeling ook van vers 4 blijkbaar. Want natuurlijk heerst dikwijls de gedachte dat het nieuwe verbond, net als het oude beloofd of gegeven was aan Israël, maar dat is een misverstand. Want het was wel degelijk zo dat die beide verbonden via Israël gegeven zouden worden ook aan heidenen. En hier staat het ook gewoon, hè. Want vers 3 spreekt gewoon over het nieuwe verbond. Maar vers 4 zegt erbij dat het is der volken. Ik heb hem, de middelaar van het nieuwe verbond, gegeven tot getuige der volken, tot vorst en gebieder der volken. En let dan ook nog even op dat het niet alleen gaat om dat het nu ook over meerdere volken van toepassing gebracht wordt, maar dat er ook drie synoniemen achter elkaar staan, namelijk getuige, vorst en gebieder. Zodat de betekenis van het begrip getuige hier inderdaad gegeven wordt. Een getuige is een vorst, namelijk een gebieder. En een gebieder is iemand die zijn gebod, dus zijn wet eigenlijk, die zijn gebod voortbrengt en doet gelden. Dat is dus de bestrekking van het begrip getuigen. Als van Christus later staat, of bij een andere gelegenheid, dat hij is de waarachtige getuige, dan is dat dus veel meer dan dat hij bij de rechtbank geroepen wordt om te vertellen wat hij gezien heeft. Het is veel meer dan dat. Betekent dat hij inderdaad het recht zou voortbrengen als vorst en gebieder. En dat over de volken. Nou, dus in vers 3 het nieuwe verbond. David heeft te maken met Israël. Vers 4 krijgen we precies hetzelfde menu in verband met volken. Staat er dus ook twee keer, het meervoud. Dus ene vers is Israël, dus vers 3. Vers 4, de volken. En vers 5, daar staat, ziet, gij zult een volk roepen, en daar is volk enkelvoud, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En het volk dat u niet kende, zal tot u lopen om des Heeren uw Gods wil, en om des heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. En nou is de vraag, als we alles gehad hebben, krijgen we dit nog. Hè? Maar wat is dit nog? We hebben Israël gehad, we hebben de volken gehad. De vraag is nou, wat is dan dat volk in vers 5? Kan niet anders, hè? Het moet de gemeente zijn. Blijkt ook uit de beschrijving, maar we hebben ook geen ander meer over. Een volk namelijk, ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. Dat wil zeggen, die gij, dat kan Israël zijn. Dat zal ook wel eens al zijn. Misschien kun je daarin lezen dat het de Messias is. Maar het maakt toch geen verschil in de praktijk. Ik hou erop dat het inderdaad Israël is. Dat wil zeggen, Israël zal een volk roepen. Vanuit Israël zal geroepen worden en daar zou een ander volk, een bijzonder volk, geroepen worden. En het volk is uiteraard de gemeente. Want de gemeente komt tot stand via de roeping en de prediking die dus van Israël is uitgegaan. De zaligheid is uit de Joden, zei de Heer in Johannes 4. We komen toch in Johannes. Ik sta elke keer zelf verbaasd hoe het toch mogelijk is. Uit Jesaja kom je altijd in Johannes. Nou, we waren er trouwens al naar aanleiding van vers 1, hè? Dat was Johannes 7. En nu kom ik in Johannes 4. Gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En daarna staat het andersom. En het volk dat u niet kende, want vanuit Israël wordt de gemeente geroepen. Maar de gemeente kende ook Israël niet. Er was helemaal geen contact. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Maar dat volk, het volk dat u niet kende, zal tot u lopen. Een volk wat geroepen wordt uit heidenen, wel die heidenen, die dan tot de gemeente behoren uiteraard, die heidenen zouden lopen tot Israël, terwille van de Heere, de God van Israël, en terwille van de heilige Israëls. Want de gedachte is, en dat is die van het einde van het vers, dat God heerlijkheid gezonden heeft aan Israël, van het Joodse volk eventueel, maar dat heidenen zich tot Israël wenden om vanuit Israël die heerlijkheid te ontvangen. Wel, je kunt zeggen, dat is het verhaal van de zevende bedeling van het geopenbaarde koninkrijk, waarbij de zaligheid van Israël inderdaad bij de heidenen terechtkomt, waarbij de heidenen Israël en de God van Israël zullen zoeken. Dat is wel waar, maar staat hier niet in het meervoud, staat hier in het enkelvoud. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. Wel, Israël kende al die volkeren. Maar de gemeente uiteraard niet. Vanwege de verborgenheid en zo. Zodat het niet anders kan dan dat dit vers wordt toegepast op de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. Waarbij de heerlijkheid die in feite aan Israël beloofd was, terechtkomt bij